Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
Ik ben Wim.
En Pim, wat gaan we doen in deze aflevering?
Ja, we gaan het hebben waarom jij geen geld gaat verliezen op de beurs.
Ah, dus dit wordt een hele waardevolle aflevering.
Zeker.
En we gaan het ook hebben over emoties die je kunt hebben op de beurs. En over hoe je snel rijk kunt worden.
Kan dat?
Nou, blijkbaar niet, denk ik, als je het
nee,
zo zegt.
Nee, denk ik niet.
Nee, en over waarom vrouwen beter beleggen dan mannen. Dat biedt perspectief.
Trump komt nog voorbij. Marco van Basten. Tina.
Tina?
Tina.
Wie is dat?
Nou, wat een rare aflevering is dit.
Ik ben benieuwd. Let's go.
Ik ook. Ik heb van de week heel veel screenshots gekregen van vrienden en luisteraars dat ze zijn toegelaten bij de Giro.
Hoe,
op welk nummer sta jij nu? Of ben je al toegelaten?
Ja, ik ben nog niet toegelaten. Ik heb wel net even gekeken waar ik nu sta. Het schiet al op. Ik was dat volgens mij 2 weken geleden op 10.002. En nu sta ik op 1712. Dus het is wel opeens in een soort van stroomversnelling aan het raken, heb ik het idee. Ik vind het ook wel spannend.
Oh, wat goed. Ja, we hebben gezegd dat je bij aflevering 10 kan beginnen. Dus we zijn er bijna.
Ja, dit is aflevering 8, hè? Ja, ik moet zeggen, eigenlijk nu het dan een beetje dichterbij komt, ik vond het eigenlijk ook wel chill om op de wachtlijst te staan. Nu moet ik dus ook daadwerkelijk wat gaan doen.
Nou, je hoeft niet per direct te beginnen, hoor. Je kan gewoon een lege account hebben.
Ja, je moet wel een beetje gewoon beginnen, natuurlijk. Ja. Volgens mij is het ook wel een goede tijd om te beginnen, want ik las dus net een tweet van Donald Trump. Die tweet wel vaker, en vooral ook in hoofdletters, net als deze tweet. En daar staat: Nasdaq hits all-time high. Nou is Nasdaq, dat weet ik wel, de index van Amerika, van de Verenigde Staten.
Ja, Amerikaanse technologiebeurs.
En hits all-time high. Ik denk dat het heel goed gaat op de beurs.
Het gaat vooral de technologiebeurs, dat is natuurlijk de Nasdaq. Daar gaat het eigenlijk heel erg goed. Technologie is niet echt geraakt door de coronacrisis. Dus daar kan je zeggen, het is logisch dat technologie hard omhoog gaat.
Ja, oké.
Maar toch, het is wel een hele harde stijging.
Ja. Maar daar zou je dus daardoor denken dat het nu dus eigenlijk voor mij dus ideaal is dat ik nu lekker mag gaan instappen, bijna. Tegelijkertijd denk ik ook van, dan kan het niet goed gaan, volgens mij. Maar daar komen we straks ook nog op terug.
Ik denk dat de berichten over recessies, dat die om je oren vliegen. Er is volgens mij bijna geen enkele analist die een andere mening heeft.
Dus iedereen is wel over eens, er gaat gewoon echt een recessie komen.
Ja, en niet zo zuinig ook, als ik het allemaal moet geloven.
Yeah.
Maar op dit moment heeft de beurs daar een beetje maling aan. De Nasdaq die staat nu gewoon 2,5% hoger dan het hoogste punt in half februari.
Okay.
Dus eigenlijk gewoon de daling van ongeveer 30% is gewoon al volledig weggevaagd. En ze zijn zelfs hoger.
Heel vreemd.
Dus het is, en dat is niet alleen met de Nasdaq. Dat is eigenlijk alle beurzen die gaan langzaam weer richting een all-time high.
Yeah.
En het heeft een extreme grote contrast. Omdat je aan de andere kant, je slaat de krant open en er wordt gesproken over de diepste recessie ooit. En de grootste werkloosheid in de afgelopen 100 jaar.
Ja, je krijgt bijna de indruk dat de wereld in brand staat, maar daar merkt de economie dus blijkbaar niks van, zogenaamd. Maar we weten allemaal wel beter.
Nou ja, we gaan het er straks nog even goed over hebben. Maar de economie en de beurs zijn niet, die lopen niet helemaal gelijk. De beurs loopt over het algemeen ongeveer 6 maanden voor.
Oké.
Dan is natuurlijk de vraag, denk je dat de economie op 6 maanden weer op richting het hoogtepunt gaat?
Ja.
Kunnen we over twijfelen, denk ik.
Nou, straks meer daarover. We gaan het dus vandaag hebben over waarom verliezen beleggers geld? En dat vertelde hij me vorige week. En dat deed mij heel erg denken aan een artikel dat ik las van Quote. Marco van Basten die zou in zijn biografie hebben geschreven over hoeveel geld hij had verloren in het verleden met beleggen. En dat gaat niet over kleine bedragen. Dat gaat over flink wat. Zal ik het even voorlezen anders?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Oké. Okay. Even kijken. Marco van Basten is natuurlijk voetballer. Hè? Die is squash tegenwoordig, maar vroeger was hij een goede voetballer. En misschien heeft hij ook nog wel gecoacht, dat weet ik eigenlijk niet zeker.
Nee, zelf wel.
Nederlands elftal heeft gecoacht. Ja. Kijk aan. Lekker bezig, Marco. Goed. In 1998, 3 jaar na het beëindigen van zijn voetbalcarrière, gaat Van Basten met 50 miljoen gulden, toen nog, in zijn kontzak naar ABN Vermogensbeheer. Hij belegt dat volledige bedrag, omgerekend 23 miljoen, bij ABN, lijkt een slim plan tot het 11 september 2001 wordt. De aanslagen op de Twin Towers. De wereld raakt in paniek, beleggers dumpen massaal hun aandelen en ook Van Basten ziet de koersen naar beneden schieten en maakt zich zorgen. Waarom bellen ze me niet? Ze weten toch dat ik ook het nieuws volg? Ze moeten toch op mijn geld passen? En de voormalige wonderspits belt zijn vermogensbeheerder op. Die legt hem uit dat ze door extreem weer zijn gegaan en dat zijn vermogen ook een klap heeft gehad. Het advies is om even rustig te blijven en de ontwikkelingen af te wachten. Dat doet Van Basten niet, hij stapt uit. En van zijn 23 miljoen euro is dan nog maar ongeveer 13 miljoen euro over. 10 miljoen euro verlies dus.
Zo.
Dat is... Ja, je kan als belegger dus ook inderdaad flink wat geld verliezen. Wie zegt me dat er niet meer aanslagen komen? Ik pak mijn verlies, heeft Marco van Basten toen gedacht. En wel zo snel mogelijk. Redden wat er te redden valt. Met dat bedrag kan ik in ieder geval overleven. Met mijn gezin. Wat heeft Marco van Basten verkeerd gedaan, Pim? Vertel het dus. Ja, een analyse, alsjeblieft.
Ja, nou ja, dit is een heel traditionele fout. Als de beurs naar beneden gaat, dan raken mensen in paniek. En dan gaan ze alles verkopen.
Ja.
En dat is eigenlijk denk ik een van de grootste fouten die je kan maken. Okay. Het is in het verleden altijd geweest dat als er een crisis is geweest, dat het uiteindelijk weer hersteld is. Soms duurt het een half jaar, soms 2 jaar, maar uiteindelijk herstelt het altijd. En het allerdomste is wat je kan doen, is je geld op het laagste punt eruit halen.
Ja.
Je moet het juist andersom doen. Je moet op het laagste punt kopen.
Ja, maar als je dus al voor bent ingestapt, en ik snap ook wel wat hij dan denkt, ja, maar... Was toen echt een soort van crisis in de wereld. Is het begin van een nieuwe oorlog. Misschien komen er nog wel veel meer aanslagen. Stel dat je dan al je geld inderdaad kwijt bent. Dat ga je jezelf ook niet vergeven.
Nee, maar al je geld kwijtraken kan gewoon überhaupt niet. Als je gewoon goed gespreid zit. Wat we in de vorige aflevering hebben gehad.
Ja.
De hele wereld zit met zijn geld erin. Dus het kan niet zijn dat de hele wereld geld kwijtraakt.
Nee.
En waar het gewoon heel erg om gaat, is dat hij heeft gewoon geen enkel idee gehad waar hij zijn geld in heeft gehad. Hij is gewoon letterlijk naar de bank gelopen, heeft tegen een man in een pak gezegd, hier heb je mijn 50 miljoen gulden, ga er maar wat mee doen.
Ja.
En hij logt af en toe in en dan ziet hij daar een getal staan. Hij heeft geen idee wat ermee gebeurt.
Ja.
En hij, dat is misschien ook fout nummer 1, is dat je moet weten waar je je geld in stopt.
Ja.
En niet zomaar iemand anders het voor je laten doen.
Ja, nou, je kan het wel doen, maar inderdaad uiteindelijk degene die het best voor je geld zorgt, dat ben je zelf.
Ja, dat ben je zelf. Ja. En hij heeft natuurlijk gewoon te weinig kennis van de beurs zelf gehad. Ja. En gewoon niet geweten dat het uiteindelijk weer omhoog gaat.
Ja, we hebben het hier natuurlijk over hele grote bedragen. Kijk, niemand van onze luisteraars zal een Marco van Basten zijn.
Nee, maar het grootte van het bedrag maakt natuurlijk niet uit.
Nee, want misschien is het goed om even door te nemen wat er allemaal mis kan gaan. Wat zijn eigenlijk nou de valkuilen waar je jezelf kan tegen wapenen bij beleggen?
Nou ja, dit is misschien wel de meest moeilijke, en dat is de emotiestuk. En dan vooral als de beurs naar beneden gaat. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik ben eigenlijk een soort van begonnen in de crisis. Nou, ik ben wel begin van het jaar echt begonnen. Dus de crisis was er nog niet.
Mm-hmm.
Maar het was natuurlijk wel al in december begon het al in China. Dus er was al een hoop onrust. Het is zo moeilijk. Want ik kan me nog wel heel goed herinneren dat alles wat je leest is negatief.
Mm-hmm.
Echt, de grootste overdrijvingen komen voorbij. En je hebt bijna het idee dat de wereld instort.
Had je dat echt?
Nou, er worden echt dingen bijgehaald als de grootste depressie sinds 1930. En er wordt een heel gifzwart beeld geschetst.
Ja. En welke emoties voelde jij daar dan bij?
Je ziet als je dan inlogt elke dag en je ziet elke dag dat er een paar duizend euro afgaat.
Ja.
Dat doet wel wat met je.
Ja.
En je krijgt, je moet wel een soort van jezelf constant reminden van, maar wacht, het geeft niet, want ik kan daardoor goedkoper inkopen. En het gaat uiteindelijk, komt het altijd wel weer goed.
Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, dat kun je jezelf wel vertellen, maar op een gegeven moment heb je ook een soort van instinct van, dit gaat echt niet de goede kant op. Heb je nooit op het punt gestaan waarop je dacht, nu moet ik het er echt uithalen? Of nu gaat het echt, dit wil ik niet meer. Ik wil dit gevoel ook niet meer hebben eigenlijk.
Nee, helemaal. Ik merk wel dat ik me echt heel goed heb voorbereid voor beleggen. Ik ben wel, jaren ben ik eigenlijk al aan het lezen over beleggen en weet ik al een hoop over economie. Dat ik daardoor mezelf wel echt een ja, goed voorbereid heb voordat ik startte. Waardoor
ja,
ik
veel kennis.
Ja, dus ik heb wel van mezelf ook al die regels opgeschreven. Van het, ik zit erin voor lange termijn. En als het zakt, dan is het voor mij een mooi moment om goedkoper bij te kopen. Het maakt nu helemaal niet uit.
Ja.
Maar ja, zelfs, ja, ook al heb ik dat allemaal opgeschreven, ik merk dat ik echt wel gedachten in mijn hoofd heb van, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet beleggen. Waar ben ik mee bezig?
Wordt toch onzeker. Ook al heb je al die kennis wel opgedaan. Ik kan me voorstellen, je wordt toch een beetje onzeker. En ik denk misschien wel waar dat ook voor een groot deel uit voortkomt, is dat een aandeel bijvoorbeeld, hè, heeft geen vaste waarde. Het is altijd alleen maar natuurlijk wat mensen ervoor willen geven. Wat mensen denken dat het waard is.
Ja, nee,
dat lijkt me een hele onvoorspelbare markt eigenlijk.
Nou ja, aan de ene kant wel. Kijk, kort termijn is het allemaal onvoorspelbaar. Maar op lange termijn niet, vind ik. Kijk, okay. En het is misschien nog wel leuk om te zeggen, is dat ik heb dus elke keer als het naar beneden ging, er zijn dagen geweest waar het met 5.000-6.000 euro naar beneden ging, heb ik een screenshot gemaakt. En ik heb een keer op min 32.000 gestaan. En ik heb daar screenshots gemaakt. En ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga daar screenshots maken. Ik ga die opslaan, want ik ga mezelf constant aan remijnen. Ik ga die af en toe terugkijken. Ja. Als ik me nog een keer ding, als de beurs naar beneden gaat, nog een keer word ik laten zien, kijk, het is naar beneden gegaan, maar het is weer goed gekomen.
Okay.
Om mezelf, om dat gevoel die dat in me opkomt als je die rode cijfers ziet, om voor mezelf een reminder te hebben, het komt weer goed.
Ja,
En ik heb
en dat
ook,
hielp.
Nou ja, dat gebruik ik nu.
Ja.
En misschien wel grappig, toen wij helemaal beginnen spraken over een podcast.
Ja.
Toen stond ik op een van de laagste punten toen wij in het cafeetje zaten.
Oh, vandaar maakte hij zo'n gedeprimeerde indruk.
En toen konden we nog in een cafeetje zitten.
Ja.
En toen heb ik echt wel bij mezelf gedacht, ja, ik ga toch geen podcast maken over beleggen als ik zelf al op min 32.000 sta.
Ja, want dat doet wel iets met je geloofwaardigheid, denk
ja.
ik.
En nu denk ik, had ik maar die podcast toen gehad, want dan had ik nu ook aan iedereen kunnen laten zien dat het allemaal weer goed komt.
Ja.
En ja, als ik nu kijk, ik ben van min 32 nu naar plus 8 gegaan. Dus ik, dat is een verschil van 40.000 euro in 2 maanden tijd.
Ja.
Door gewoon eigenlijk niks te doen. Nou, sinds ik die podcast ben gestart, heb ik bijna niks gedaan. Ik heb bijna geen transacties gedaan. Ik heb misschien maar een paar minuten besteed in de afgelopen sinds ik begonnen ben met de podcast met handelen. Verder heb ik gewoon niks gedaan. En het gaat gewoon weer omhoog. En daarom is het zo belangrijk om een hele lange horizon te hebben. Want dan maakt de crisis helemaal niet uit.
En dan kun je rekenen op dat 7% gemiddeld rendement.
Ja.
Wat er jaarlijks gebeurt in de wereld.
Ja, want ik heb dus even op iets van, wat is het, min 25% gestaan.
Ja.
Maar ik sta nu weer op plus 6%.
Ja, maar toch, Pim, las ik ergens dat 90% van de particuliere beleggers niet in staat is om de index te verslaan. Dat is een onderzoek dat gedaan is aan de Universiteit van Maastricht.
Ja, nee, dat klopt. En dat heeft vooral mee te maken.
Maar dat, 90%?
Ja, 90% is heel veel, ja. Maar dat heeft gewoon te maken dat mensen de beurs opgaan en gewoon geen enkel idee hebben wat ze aan het doen zijn. Die kopen de aandeel en die kijken elke dag in de app en die zien dat heen en weer gaan. En die hebben, denk ik, nou, ik heb hard gewerkt voor die euro's. En als dan een aandeel paar keer naar beneden gaat, dan denk ik, ja, ik zie gewoon een paar honderd euro verdampen.
Ja.
En daar heb ik hartstikke hard voor gewerkt.
Maar zoveel onkunde op de markt van beleggers blijkbaar, dat maakt het toch ook nog onvoorspelbaarder, als er blijkbaar ook gewoon mensen die maar wat doen, een beetje aandelen zitten te handelen.
Nou ja, kijk, uiteindelijk particuliere beleggers praten we natuurlijk over. En dat is gewoon een heel klein percentage van de beurs.
Oh, okay.
Particulieren gaat denk ik misschien over 5% of zo van alle aandelen die verhandeld worden.
Ja, ja, ja.
Dus dat is relatief laag.
Ja.
En ik heb nu, sinds ik deze podcast heb, best wel veel mailtjes gekregen over Shell. Toen Shell naar beneden ging, moet ik nu niet Shell verkopen? Want moet ik niet meer gewoon mijn verlies accepteren?
Dat vragen ze echt aan jou.
Ja, en ik geef geen beleggingsadvies. Dus ik heb alleen gezegd dat kijk maar naar mijn portfolio, hoe ik ermee omga. En ik heb het gewoon gehouden en ik sta nu gewoon met Shell weer in de plus. Ik denk dat
waar denk je dan dat het vandaan komt bij die mensen die jou zo'n mail sturen van moet ik het verkopen of niet?
Nou ja, die raken angst? Gewoon in paniek. Ja, die zien hun geld. Denk ook, dat is ook wel de reden waarom steeds meer mensen geld verliezen op de beurs. Omdat namelijk die appjes zitten namelijk in je broekzak en je kan elk moment van de dag kan je kijken wat het doet. En een verlies die komt gewoon emotioneel 2 keer harder aan dan winst. Daarom is het ook het beste eigenlijk, als je daar niet tegen kan, tegen die emotionele schommelingen, verwijder gewoon die app van je telefoon.
Okay.
En kijk er gewoon überhaupt niet naar.
Maar je moet het toch wel een beetje in de gaten houden? Je kan toch niet zeggen, ik heb hier mijn geld staan en ik kijk er nooit meer naar?
Nou ja, je kan in principe prima 1 keer per maand kijken, als je 1 keer per maand moet kopen.
Okay.
Wat ik al aangaf, ik heb in de afgelopen 2 maanden bijna niks gedaan.
Nee.
Ik heb misschien, dan heb ik 4 transacties gedaan in 2 maanden tijd. Niks gedaan.
Ja.
En het is gewoon weer omhoog gegaan. Ja. Dat moet ik wel aangeven, is dat beleggen is iets passief.
Ja.
Is passief en dat maakt het, vind ik, beleggen ook zo mooi. Is dat je dus er niet naar hoeft te kijken en je vermogen wordt gewoon meer waard zonder dat je er wat voor hoeft te doen.
Oké, maar nu hebben we het dus over angsten waar je uit kunt handelen als je misschien wel iets gaat verliezen. Dat je aandeel opeens keldert, de koers. Het lijkt me ook dat het wel andersom kan werken. Hè? Bijvoorbeeld, ik zie mijn Shell-aandeel, heel onrealistisch op dit moment, maar dat is ontzettend gestegen, de koers ervan. Ik ga nu een beetje winst eruit halen, zodat ik dat in ieder geval heb. Hè?
Ja, nee, maar dat is toch ook hartstikke goed. Als je een aandeel met winst kan verkopen, dan heb je toch winst.
Ja, dat is zo, maar je zou het ook kunnen zeggen, als je het nog langer vasthoudt, stijgt het misschien wel nog veel verder.
Dat zou inderdaad kunnen, maar zo kijk je er niet echt naar. Waar je uiteindelijk naar kijkt is, waar kan geld voor mij het beste renderen? Als je een aandeel koopt, bijvoorbeeld Shell, dan koop je dat met een idee erachter. Je doet een analyse en je verwacht dat dat bijvoorbeeld in een paar jaar tijd zoveel procent gaat stijgen. Als dat dan daadwerkelijk is gebeurd, het is bijvoorbeeld 20% omhoog gegaan, en dan doe je eigenlijk opnieuw een analyse en denk je vanaf het punt dat het nu is, zie ik daar nog steeds een mogelijke stijging in? Als daar het antwoord is nee, of bijvoorbeeld maar 10%. En je ziet in een ander aandeel waar je een analyse van ziet dat er een groei mogelijk 30% is.
Hmm.
Verkoop je alle aandelen van Shell, stop je dat in een nieuwe aandeel waar je meer kansen ziet. Als je denkt dat er niemand meer olie gaat gebruiken, dan ga je geen Shell kopen. Als je denkt dat olie nog heel veel gebruikt gaat worden de komende tijd, dan zie je daar potentieel in het aandeel, dan ga je dat kopen.
Ja.
Maar alles heeft natuurlijk een plafond of vertraagt uiteindelijk.
Ja.
Wat ik altijd zou doen is, kijk niet naar de winsten die je hebt gepakt. En ook niet naar de verliezen die je hebt gepakt, maar doe altijd weer een analyse opnieuw naar het aandeel. En kijk of je dan vanaf dat moment nog steeds potentie ziet.
Ja, alsof het toch helemaal blanco dus eigenlijk is. Je hebt nog niks te maken gehad, alsof het een nieuw aandeel is.
Ja, want het maakt niet uit als je het aandeel voor jou 50% gegroeid is. Dat betekent niet dat het aandeel nog 50% kan groeien.
Nee. Mijn resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst. Nee, je moet opnieuw weer die analyse doen.
Ja.
Bij mij zijn heel veel aandelen gezakt. Ik heb er van één verkocht, omdat die is zo hard gezakt. En ik zag daar gewoon geen opwaarts potentieel meer in de komende jaren. En daarom heb ik hem verkocht met verlies.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel aandelen die ik nog gewoon gehouden heb, omdat ik vind dat die aandelen op korte termijn gewoon weer, als de economie wat beter wordt, gewoon weer naar een ouder niveau teruggaan. Kijk, uiteindelijk waar je uiteindelijk mee bezig bent, is je wil je geld zo goed mogelijk laten renderen. Dus je wil elke keer in aandelen die groeispeurt pakken. En er zijn zoveel aandelen om te kiezen. Dus soms vlakt gewoon een groei af in een aandeel en dan ga je door naar de volgende.
Ja, oké. En stel dus, we hebben het dan even niet over angst, maar misschien over een ander eigenschap of gevoel wat je hebt, hebzucht bijvoorbeeld.
Okay. Ja, dat is dat is ook een hele mooie. Dat zit ook, FOMO hoort daar ook een beetje bij in die categorie.
FOMO?
Ja,
fear
of missing out. Ja, dat zie je ook heel veel als een aandeel heel hard stijgt. Bijvoorbeeld Tesla is de laatste tijd heel hard gestegen. En dan wil iedereen wel instappen.
Ja, precies. Anders mis je de boot.
Ja, mis je de boot. En dat is met Bitcoin ook gebeurd natuurlijk, 2017.
Ja.
Iedereen,
dan ben je nu wel echt te laat.
Iedereen ging, zelfs het 8-uur-journaal opende ermee. Dus iedereen wilde Bitcoin hebben. Niemand wist überhaupt wat Bitcoin was, hoe dat überhaupt werkte. Maar toch ging de massa erin. Je wil die boot niet missen.
Nee.
En dat heb je natuurlijk met de hebzucht, zit daar een beetje in diezelfde hoek. Vaak als je een aandeel hebt en het doet het hartstikke goed, en andere mensen die delen dat ze dat aandeel ook hebben, dan wil jij dat ook, je wil erbij horen.
Je laat je leiden door je hebzucht.
Ja, door emoties.
Ja.
Eigenlijk alle emoties zijn gewoon niet goed.
Zit ik even na te denken over wat dan de perfecte belegger zou zijn en of ik daarbij zou passen. Wat zijn de karaktereigenschappen van een goede belegger? En dan zou ik denken dus discipline. Je moet
zeker,
echt een bepaalde mate van discipline tentoon kunnen spreiden. Ja, wat zou je nog meer? Een soort van bescheidenheid dan, omdat je inderdaad je niet al te hebzuchtig moet opstellen.
Geduld.
Geduld.
En ik denk dat
vind je dat moeilijk?
Geduld?
Ja.
Nee, helemaal niet. Nee.
Okay. Gaat je allemaal wel goed af?
Ja, nee, ik ga dat geld er gewoon nooit uithalen.
Ja.
Dus dat is voor mij gewoon, het is heel, voor mij heel duidelijk. Ik beleg met geld wat ik niet nodig heb.
Ja.
Ik heb het niet nodig om te kunnen leven. Ik werk en daar haal ik mijn inkomen uit en daar betaal ik alles van. En alles wat ik beleg is gewoon geld wat ik over heb.
Ik denk dat ook wel meespeelde voor Marco van Basten. Want hij zegt van, ik had ook nog een vrouw en kinderen. Ik had nog een gezin om voor te zorgen. En dat moet ik nog wel kunnen doen. Dus ik moest dat geld er maar uithalen. Dan heeft hij eigenlijk ook belegd met geld wat hij niet allemaal kon beleggen.
Ja, nou, dat kan je wel iets van zeggen. Hij had misschien, ik weet natuurlijk niet hoe hij die precies belegd heeft, maar hij had ook gewoon een gedeelte wat defensiever kunnen beleggen door bijvoorbeeld obligaties. Ja. Dat zijn hele veilige beleggingen, staatsobligaties. En wat je dus ziet, op het moment dat de beurs naar beneden stort, dan rennen mensen naar veilige avonds toe.
Ja.
En dan gaan mensen obligaties hebben.
Ja. Dit is een beetje, slaat ook een beetje terug op wat we in de vorige aflevering bespraken eigenlijk. Over het spreiden.
Ja, wat je eigenlijk wil als de beurs naar beneden gaat, is dat je laag inkoopt. Want dat is fijn. Want als alles zakt met 30%, kan je 30% goedkoper kopen.
Ja, uitverkoop.
Ja, maar dan moet je wel kapitaal hebben om in te stappen dan. Want ja, als je al je vermogen al belegd hebt in aandelen, ja, dan heb je geen cash meer, geen kapitaal meer om ook aandelen van te kopen.
Maar dan moet je aandelen verkopen en dat is juist het laagste punt. En dat wil je juist niet.
Exact. Dus wat doe je? Of je hebt een cashreserve. Dus als je verwacht dat dat het bijvoorbeeld naar beneden gaat, maar ja, dat is heel moeilijk, want niemand kan het voorspellen. Dan kan je een cash opbouwen. Maar dat is natuurlijk wel zonde, want als je cash levert niks op. Dus wat ga je doen? Je kan ook een obligatie doen. Levert veel minder op, maar dan heb je in ieder geval nog misschien 1-2% rendement.
Ja.
En dan kan je zeggen, nou, ik pak, dat noemen ze dan een soort van, je kan bijvoorbeeld een soort van pie investing doen. Dat je zegt, ik doe.
Pie is van taart dan?
Ja, taart, ja. Dus dan zeg je dat je bijvoorbeeld 70% in aandelen doet en 30% in obligaties.
Ja.
Dan ben je dus wel volledig belegd eigenlijk. Dus heb je geen cash. Maar als de beurs naar beneden gaat, bijvoorbeeld met, maakt niet uit, 50% in aandelen, dan is automatisch dat je niet meer 70% in aandelen bezit.
Qua het vermogen wat je haalt uit je aandelen.
Ja. En dan gaat automatisch 30% die je in obligaties had, wordt meer, relatief gezien.
Ja.
Dus dat betekent dat als je met jezelf hebt afgesproken, je 30% in aandelen wil en 70% in aandelen, 30% in obligaties, dat is scheef geworden.
Maar waarom hangt dat elkaar eigenlijk tegen? Dat snap ik niet zo goed.
Nou, kijk, als je omdat je namelijk als de aandelenwaarden zakken, dan wordt het natuurlijk relatief gezien, heb je een kleiner percentage van je vermogen in aandelen.
Nee, dat snap ik. Maar waarom gaat het als het slecht gaat op de beurs met de aandelen, gaat het relatief beter met de obligaties?
Nou, de reden waarom de beurs naar beneden gaat, is dat er paniek is. Is angst. Daarom gaat iedereen verkopen.
Ja.
Het vertrouwen hebt weg.
Ja.
Dus mensen hebben geen vertrouwen meer in de beurs.
Ja.
Op dat moment. Daarom keldert het dan ook een keer heel hard.
Mm-hmm.
Maar dat geld wat uit die beurs getrokken wordt, dat geld moet ergens heen. Okay. Waar wil je dat hebben?
Ja, precies. Dus de belegger besluit dan eigenlijk niet op mijn spaarrekening zetten, maar die gaat dan ergens anders in
beleggen.
Gebeurt
natuurlijk ook, maar mensen willen wel een spaarrekening, levert niks op.
Ja.
Dus mensen gaan rennen naar veilige havens. In onzekere tijden ga je je vastklampen met meer zekerheid. Dan ben je bereid rendement in te leveren voor minder risico.
Ja, precies. Okay.
En staatsobligatie heeft een heel laag rendement, maar ook een heel laag risico.
Oké, nu snap ik het.
Maar als er veel meer mensen een staatsobligaties willen, gaat dus, dan is er meer vraag, de prijs omhoog.
Ja.
Dus als jij die al bezit voordat mensen die wilden hebben, en mensen willen het in één keer hebben, gaan de obligaties prijs omhoog.
Ja.
Maar wat je dus dan doet, dan verkoop je dus iets wat meer waard geworden is op dat moment, en dan koop je dus iets wat minder waard geworden is.
Ja, dus je bent eigenlijk altijd iets aan het kopen, ook waar vraag naar is. En je koopt iets wat eigenlijk goedkoper is dan het zou kunnen zijn.
Exact. Ja, en dat noemen ze dan een soort van hedge. Als de ene naar beneden gaat, gaat de ander omhoog.
Ik denk gewoon aan een weegschaal. Is de hedge ook de vertaling van, ik denk alleen maar aan een heg. Ik snap dat woord nooit. Maar het is eigenlijk gewoon een goede weegschaal.
En zo spreid je dus risico's.
Ja.
En als je een hele lange horizon hebt, is dit helemaal niet nodig. Nee. Want dat is wel, 1 keer in 10 jaar gemiddeld hebben we een crisis. En als je dus 10 jaar lang 30% van je vermogen in obligaties hebt, dan heb je dus 30 jaar lang maar ongeveer maar 1-2% rendement per jaar op die 30%. En dat is natuurlijk hartstikke laag.
Ja.
En dat weegt niet op tegen als je die 30% in aandelen had zitten en in 10 jaar lang had je 7% gepakt, dus 5% meer.
Ben je eigenlijk ook voortdurend aan het meten hoeveel winst of verlies je hebt? Moet je dat echt op die manier in de gaten houden? Kijk, je kan natuurlijk kijken naar of het cijfertje rood of groen is, maar hou je dat ook nog bij? Doe je berekeningen? Wat doe je?
Nee, ik kijk eigenlijk helemaal niet naar. Ik kijk wel wat aandelen doen elke dag. Omdat ik namelijk het leuk vind om te zien, als iets bijvoorbeeld heel hard naar beneden gaat of heel hard omhoog, dat ik een beetje kijk waar komt dat vandaan.
Ja.
Maar het is niet nodig.
Ja. Jij postte deze week iets op de Instagram van Jong Beleggen. Een foto, namelijk dat alle beurzen ongeveer in het rood stonden. als ik het goed, als ik het verkeerd zeg, moet je me vooral verbeteren. En jouw portefeuille, jouw ja, inkomsten, die stonden in het groen.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk de markt verslagen.
Ja, maar ik dacht, die dag wel, dat klopt.
Die dag wel.
Ja, nou ja, kijk, als je natuurlijk aandelen bezit, dan heb je negen van dan heb je vast wel een dag dat je het beter doet dan de index. Je wilt het natuurlijk structureel beter doen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het. Ja, dat is, ik heb wel het gevoel dat ik het wel meer, wel over het algemeen iets beter doe dan de markt. Maar uiteindelijk kan je daar pas over 2-3 jaar wat van zeggen.
Ja, nou ja, ik heb ook wel het idee dat je beter bent dan die 90% van de particuliere beleggers die het niet lukt om de index te verslaan.
Het eerste jaar is natuurlijk misschien nog geluk, het tweede jaar. En als je na 3 jaar achter elkaar de markt verlaat, dan kan je wel zeggen dat je wel echt iets goed doet.
Maar toch, als ik het zo allemaal aanhoor en ook wat je nu zegt over verliezen eigenlijk voorkomen bij jezelf. Moet je eigenlijk nog meer jezelf verslaan dan de markt verslaan. Je moet eigenlijk je emoties kunnen verslaan. Ja. Je impulsieve handelen, je risicovermijdend gedrag, dat moet je kunnen.
Ja, absoluut. En het is, je grootste vijand ben jezelf met beleggen.
Ja, daar maak ik me een beetje zorgen over.
Het begint, stap 1 is natuurlijk, je moet weten wat je koopt. Als je weet wat je koopt, dus heb je goede aandelen, dan ben je al voor 50% op weg. Nou, dat is iets dat vergt even tijd. Maar als je eenmaal die aandelen bezit, dan ben je al voor 50% eigenlijk een goede belegger.
Ja.
Dan is, en daarna is de volgende stukjes zijn alleen maar emotie. Dus dat is, gaat alleen maar over hoe ben je zelf als mens. En kijk, denk ik ook nog een heel mooi ding is dat mensen willen graag snel geld verdienen. Nou, snel geld verdienen bestaat niet. Die kan je gewoon gelijk vergeten. Er zijn heel veel mensen die pretenderen dat je koop nu mijn cursus of koop deze aandelen en verdubbel je vermogen binnen zoveel maanden.
Dat gaat niet.
Gaat niet. Vergeet het gewoon.
Het is wel een beetje, soms klinkt het inderdaad. Ga ook beleggen. Het is de manier om slapend rijk te worden eigenlijk. Laat je geld voor je werken, bla bla bla.
Dat klopt ook.
Dat klopt ook, maar het is niet dat je niks hoeft te doen. Het zou voor mij een hoop werk zijn.
Dat is misschien het ironische aan beleggen, is dat hoe minder werk je erin steekt, hoe de kans groter is dat je rendement bouwt.
Nee, maar je moet wel onderzoek doen naar welk aandeel je moet kopen, toch? Ja, kijk, jij kijkt er nu de afgelopen 2 maanden niet naar, maar je moet wel goed weten wat je doet en je moet kennis hebben.
Je moet wel op begin wel weten wat voor aandelen je koopt. Ja. Maar dat is een eenmalige
investering
die je doet. Okay. Maar je kan ook zeggen, ik ga in een ETF zitten, dan hoef je die investeringen niet te doen. Dan hoef je die aandelen niet te analyseren.
Oké.
Kijk, beleggen is passief. Kijk, en slapend rijk worden is natuurlijk klinkt natuurlijk heel leuk. En maar ja, als jij 30 jaar lang 7% rendement kan pakken, en waar je niks voor hoeft te doen.
Dat is wel een beetje slapend rijk.
Dat worden. Is toch wel een beetje slapend rijk worden. Kijk, ik denk het woord rijk maakt het natuurlijk. Dat klinkt heel leuk en dat maakt het natuurlijk ook.
We moesten over vrijheid hebben, toch?
Nou ja, voor mij is. Kijk, er is één heel groot verschil. Je kan handelen op de beurs. Dus je kan kopen, verkopen, maar dat is werk. Daar ben je er elke dag mee bezig. En beleggen is iets passiefs. En dat blijf ik wel herhalen. Je kan er gewoon, elke maand kan je iets inleggen en je hoeft er gewoon 30 jaar niet naar om te kijken. En ik durf echt met zekerheid te zeggen dat je vermogen wel zeker 2 keer is verdubbeld na 30 jaar tijd.
Okay.
Hoef je niks voor te doen. En dat is wel heel belangrijk. Het is passief. Ja. Het is naast al je andere dingen die je doet.
Nee.
En wat heel veel mensen dus wel willen, is dat ze willen wel snel geld verdienen. Ze willen snel rijk worden.
Ja,
en wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze moeilijke producten gebruiken, zoals turbo's en sprinters en hefbomen.
Oh, daar kreeg ik een vraag over trouwens.
Ja.
Ja, ik heb mijn eerste vraag gekregen in mijn mail, milou@jongbeleggerdepodcast.nl.
Ja.
Hij stuurde, zal ik het even voorlezen anders? Is wel zo leuk, toch? Of niet?
Ja, nee, is goed. Ik heb meerdere vragen over turbo's en sprinters gehad.
Ja, ik kreeg een mailtje van Niels. Allereerst toffe podcast. Dankjewel. Mijn vraag aan Pim. Heb je ooit wel eens gebruik gemaakt van turbo's en of sprinters?
Nee.
Wat zijn turbo's en sprinters?
Dat zijn hefboomproducten waar je dus met een...
Het gevoel dat dit ingewikkeld gaat worden.
Ja, dat klopt ook wel een beetje. Het zijn wat complexere beleggingsproducten. En je noemt het hefboomproducten namelijk omdat je met een hefboom belegt. Zeg dat een aandeel normaal 100 euro kost en je gaat met een sprinter erop zitten, dan kan je bijvoorbeeld een aandeel kopen voor maar 20 euro. En dan heb je dus een hefboom van 5 erop zitten. Dus dan betaal je maar 1/5 van het product. Maar als dan het aandeel omhoog gaat, dan krijg je ook in een factor 5 je winst. Maar als het aandeel naar beneden gaat, dan ben je ook heel snel je complete inleg kwijt. Ja. Ja, het zijn heel complexe producten. Ja. Het is anders.
Klinkt een beetje als stiften van Jiskevet.
Ja, dat, ja dat, ik zou er echt niet aan beginnen. Het is
te complex, zeg je eigenlijk.
Ja, het verschil is namelijk, als je aandelen koopt, dan ben je gewoon eigenaar van het aandeel. Ongeacht of het aandeel of omhoog of naar beneden gaat. Ja, ik zeg, begin echt niet aan turbo's en sprinters. Daar, nou, iedereen verliest daar geld mee.
Ja.
Er zijn best wel wat mensen op internet die beredeneren dat ze daar heel succesvol mee zijn. Ik geloof er helemaal niks van. Ik denk op lange termijn dat je dat gewoon verliest. Het is een soort van hetzelfde als een casino.
Dat krijg ik ook.
Ja, je kan, ja, tuurlijk, je kan wel eens een keer een avondje winnen. Maar je verliest ook 9 van de 10 keer, denk ik.
Ja. Hij had ook, als je daarover klaar bent, hij had ook nog een tip erin staan. Waar ik nu dan ook wel toch een vraag over heb. Hij heeft een boekentip voor mij. Blondjes beleggen beter, van Janneke Willemsen. Zijn vrouwen beter in beleggen, zou het kunnen? En zeker als ze blond zijn. Ik weet niet wat dat ermee te maken kan hebben. En ook niet dat ik graag daartoe word geclassificeerd.
Nou, ik denk dat het blond is gewoon een marketingstuk, denk ik. Voor haar.
Ja.
Maar er is volgens mij wel wat studies dat vrouwen beter beleggen. Ik denk dat mannen veel te veel actief zijn met beleggen. Mannen handelen veel meer. En handelen is gewoon heeft gewoon een gigantisch effect op je rendement.
Mm-hmm.
Omdat je namelijk, als je handelt, moet je verkopen, betaal transactiekosten. En je moet weer kopen, betaal je ook transactiekosten. En veel handelen betekent een gebrek aan geduld. En we hebben net gezegd dat geduld een heel belangrijke eigenschap is om rendementen te pakken. Het wordt statistisch gezien beleggen vrouwen beter.
Waar zijn we niet beter in, Pim?
Ik ga het zeker niet tegenspreken. Dat vrouwen heel veel dingen heel erg goed zijn. Je hebt gewoon meer succes als je passief belegt. En dus gewoon niet zoveel doen.
Waardoor je automatisch je emoties beter reguleert, omdat je ze gewoon ook minder hebt als je minder kijkt en er minder mee bezig bent.
Ja. Een paar dagen geleden ook een mailtje weer over sprinters en turbos. Ik denk dat ik er echt wel tientallen heb gekregen over dat onderwerp.
Mm-hmm.
En er was wel, ik ben even zijn naam vergeten, maar hij vertelde dat hij was begonnen met sprinters en turbos met beleggen. Hij heeft heel veel geld verloren. En hij zei, ik weet niet wat jij daarnaar kijkt, maar ik zou je aanraden om er niet aan te beginnen. Ik heb het op een hele pijnlijke manier geleerd.
Dat schreef hij.
En ik ben nu gewoon dividendbeleggen aan het doen. En ik begin nu langzaam mijn eerste rendement te pakken.
Ja, dat, pijnlijk.
Ja, vermijd echt die producten.
Okay.
Doe dat echt niet. En er is ook nog een ander ding wat er ook heel veel gebeurt. Daar moet je ook echt heel erg mee uitkijken. Niet beleggen met geleend geld. Absoluut niet. En ga dus niet je studiefinanciering beleggen of iets in die trant. Daar heb ik ook mailtjes over gekregen. Kan ik mijn studiefinanciering maximaal verhogen?
Oh, maar dat vind ik nog wel een goede vraag.
Om daarmee te beleggen. Niet beleggen met geleend geld.
Want je kan dat niet missen.
Nee, het is niet van jou. Ja. En je moet alleen beleggen met geld wat jij kan missen. En niet beleggen met geld van iemand anders.
Wat de staat kan missen.
Kijk, dat is ook misschien ook een hele mooie. Investeren, complex maken, dat is wat waar je rendementen echt mee verdwijnen.
Kijk, hier hou ik van. Dus hou het simpel. Is eigenlijk de boodschap.
Gewoon zo simpel mogelijk.
Ja.
Dus dat is wat ik nu ook steeds meer aan doe. En ik ben mijn strategie zoveel aan het versimpelen. Een paar dividendbedrijven en een paar groeibedrijven. That's it. Ik doe verder helemaal niks. Ik doe niet aan derivaten, niet aan opties, niet aan turbo's, niet aan obligaties. Gewoon niet. Zo simpel mogelijk.
Ja.
En gewoon geduld. Gewoon 30 jaar wachten.
Oké. Nou, ik ben benieuwd of ik het allemaal kan opbrengen. Maar ik
denk dat jij dat hartstikke goed kan.
Ja, het hoeft niet eens tot je karaktereigenschappen te behoren eigenlijk, denk ik. Je moet gewoon weten hoe je moet gedragen hier op deze markt. Eigenlijk.
Ja, je kan ook handel nooit vanuit impuls. Dus bespreek gewoon met jezelf af. Als ik aandelen koop of verkoop, moet ik er verplicht 24 uur over nadenken.
Oké.
Okay. Weet je dat we met elkaar kunnen afspreken? Dat als je aan het beleggen bent en het gaat een keer naar beneden, dan bel je gewoon mij.
Ikke?
En dan bel je mij.
Is goed.
En dan zorg ik ervoor dat je niet in paniek raakt.
Is goed. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik weet het wel zeker. Dan kunnen we naar het nieuws.
Ja.
We hadden het al in het begin, heb ik al even het kort genoemd, over de Nasdaq en Trump. En dat het allemaal zo fantastisch gaat op de beurs. Terwijl de wereld eigenlijk op zijn gat ligt. Hoe kan dat?
Ik denk daar natuurlijk zelf heel veel over na. Van. En wat denk ik nou zelf?
Ja, Pim de belegger. Wat denkt Pim de belegger?
Ja, als je eenmaal zegt dat je verwacht dat het naar beneden gaat, dan ga je dat ook gewoon geloven. En dan denk ik dat je dan niet meer objectief wordt. Dus ik weet het niet. En dat blijf ik ook mezelf constant zeggen. En dat zorgt ervoor dat ik dus ook niet in een soort van confirmation bias val trap.
Maar dat zeg je ook. Kijk, want je krijgt regelmatig berichten dus binnen en ik ook. Dan is er een financiële analist die zegt dit. Een econoom die zegt, er komt inderdaad een recessie. Iedereen zegt, er komt een recessie aan. Dat kan niet anders.
Ja, maar daar hebben ze natuurlijk gaan ze allemaal gelijk in hebben. Maar het wil niet zeggen dat als er een recessie komt, dat heel veel impact heeft op de beurs.
Hoe kan dat?
Die connectie, dat kan je wel. Dat is misschien een hele snelle aanname. Want kijk, uiteindelijk werkt het wel zo met geld. En daar geloof ik wel heel erg in, is dat er is gewoon heel veel vermogen in de wereld. En de vermogen, dat moet ergens heen. Kijk, als je het op een bankrekening hebt staan, dan bij heel veel vermogende mensen die kunnen dat zelfs niet eens, want die moeten ervoor gaan betalen. En het levert niks op. En je hebt inflatie, dus je gaat het achteruit.
Ja, maar
mensen blijven altijd zoeken. Het stroomt altijd naar plekken toe waar je wel rendement kan
hebben. Okay.
Staatsobligaties moet je geld inleveren in Nederland. Bankrekening levert niks op. Vastgoed is, vooral woningvastgoed, is onwijs duur.
Ja.
Dus waar moet het anders naartoe?
Waar moet het anders dan naartoe dan naar de bedrijven, bedoel je?
Ja, ze noemen dat wel de TINA.
Ja.
En dat staat voor There is no alternative. En daar geloof ik wel heel erg in. Want als ik dus naar mezelf kijk, als ik het nu niet op de beurs zou stoppen, waar zou ik het dan überhaupt in moeten stoppen? Ja. Iedereen moet dat geld ergens instoppen. En ik denk wel uiteindelijk, dat is natuurlijk wel zo, uiteindelijk gaan die bedrijven ook weer goed performen. Die gaan ook weer een omzet halen.
Ja, dus eigenlijk is de beurs dient echt gekoppeld aan de economie.
En dat is het ook niet.
Ja, maar dat wist ik niet.
Nee, het loopt altijd ongeveer een half jaar vooruit.
Oké. Okay.
En ongeveer een half jaar. En als er natuurlijk echt helemaal geen uitzicht meer is op een positieve toekomst, dat is bijvoorbeeld wel gebeurd na de kredietcrisis, dan is het zo depressief allemaal. Niemand ziet precies een uitweg en dat duurt jaren. Ja, dan gaan de beurzen echt wel naar beneden.
Ja, ja.
Maar dan blijft het nog steeds het punt. Er is geen alternatief. En ja, ik weet het niet.
Nee.
Het maakt me eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit.
Nee?
Nee, omdat als het omhoog gaat, dan doe ik hetzelfde als het naar beneden gaat. Dat is een beetje een punt. Het beïnvloedt niet mijn gedrag.
Nee.
En daardoor maakt het me dus eigenlijk ook niet uit.
Ja.
Al zou ik het eigenlijk misschien nog wel leuk vinden als het nog naar beneden gaat.
Dat je dan weer nieuwe bij kan kopen.
Dan kan ik natuurlijk wat goedkoper.
Je zou het zelfs leuk vinden als het naar beneden gaat.
Ja, ja, maar ik ben een dividendbelegger. Dus ik wil dat ze dividenden niet korten. En als alles naar beneden gaat en ze blijven gewoon dividend betalen,
dan is, niks
dan is het voor mij letterlijk helemaal geen verschil. Er is één heel groot verschil. Is dat ik diezelfde aandelen met 30% minder kan kopen.
Ja.
Wat wil je liever? 30% meer of minder betalen?
Willen we meer of minder betalen? Nou, ik weet het wel. Oké. Okay. Nou, nu we toch al zo in de portefeuille zitten eigenlijk, laten we er dan meteen maar over hebben.
Mooi bruggetje. Mm-hmm. Heb ik transacties gedaan? Nee.
Nee.
Heb ik dividend ontvangen?
Ja.
Ja.
Denk het wel. Hoeveel?
€116. Mm-hmm. In een week tijd. Van 3 verschillende bedrijven.
Vier.
Vier, sorry. Klopt helemaal. En mijn portfolio waarde is 151.800. Dat is volgens mij een stijging met de vorige aflevering van om en bij €6.000.
Ja.
Dus dat is 4% stijging in een week tijd.
En daar ben je zelf ook wel van onder de indruk, zie ik.
Nou, wat het grappige was, is dat ik heb daar ook op Instagram een paar keer een post over gedaan van de week. In de stories. Is dat eerst gingen al mijn groeiaandelen omhoog. Daar stond ik 26% in de plus. En dat was gewoon elke dag groen. En wat er nu in één keer gebeurde, al mijn groeiaandelen waren allemaal rood. En al mijn dividendaandelen waren allemaal groen. Compleet gedraaid.
Hoe kan dat?
Nou, dat is eigenlijk een heel logisch wat er gebeurt. Als er een hele grote dip is, dan is in eerst iedereen in paniek. Dus alles gaat naar beneden. Nou, dan krijgt iedereen tijd om even na te denken van wat is er gebeurd?
Ja.
En dan zien we, Microsoft en Apple en alle andere technologiebedrijven, Netflix. Ja, dat is gezakt. Maar waarom is eigenlijk gezakt? Het wordt helemaal niet geraakt door de coronacrisis. Nou, iedereen rent met het geld naar de bedrijven die niet geraakt zijn. Nou, die schieten natuurlijk weer omhoog.
Ja.
En die zitten binnen de kortste keren weer op het oude niveau. En dan wordt er langzaam een beetje duidelijk van wat voor impact gaat überhaupt de coronacrisis hebben. Nou, en dat was deze week. En toen was er in één keer achter, de lockdowns zijn afgebouwd. We kunnen nu de verliezers gaan oppakken. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het winst genomen bij de winnaars. En dan wordt het geld wat daarmee vrijkomt gestopt in de verliezers.
Oké, okay, en de verwachting is dat we daar nu ook goede cijfers bij gaan zien.
Ja,
en dan hebben we het bijvoorbeeld over?
Wat je vooral omhoog zag gaan zijn alle bedrijven die flink geraakt zijn. Vastgoed, airlines, banken, eigenlijk alles wat met travel te maken heeft. Maar dat was een hele interessante ja, verschuiving. Ja. Dat was echt afgelopen week. Ja. Dat geeft mij een heel goed gevoel. Want dat betekent dus dat mijn portfolio heel goed gespreid is. Mijn portfolio vertegenwoordigt de beurs. Dat vind ik... Dat reageert gewoon precies hoe de hele wereld reageert. Zie ik gewoon letterlijk in mijn portfolio.
Ja.
Dat is gewoon heel fijn.
Applausje voor Pim. De reviews gaan we dan doen. Toch?
Ja, leuk. Ja.
Oké. Deze review komt uit de Apple Store. Mocht je daar toevallig zijn de komende dagen, laat ook vooral een review voor ons achter. Vinden we leuk. David die zegt, thanks voor de informatieve podcast. Ook leuk dat Milou telkens met vragen komt. Zorgt toch namelijk voor een beetje extra uitleg over het onderwerp. Ik vroeg me echter wel iets af. Welke boeken heeft Pim gelezen die hem goed geholpen hebben met betrekking tot bijvoorbeeld beleggingsstrategieën, de markt beter begrijpen, spreiding in meerdere aandelen, ETF's, indexen? Of heeft hij alles op het internet gevonden, tussen haakjes?
Nou, dankjewel voor het compliment.
Ja.
Ik zie dat hij 5 sterren heeft gegeven, dus dat is altijd leuk.
Oh ja, dat is natuurlijk
in de Apple Podcast app. Ik ben wel iemand die heel graag dingen leest op het internet. En ik lees heel graag boeken. Ik heb niet één vaste bron. Wat ik heel erg doe, is dat als ik iets niet weet, dan google ik het gewoon.
Ja.
En dan ga je van het ene artikel in het andere artikel en in het andere artikel.
Ja.
Voordat
je weet, is het 11 uur 's nachts en moet je naar bed.
Ja, en dat juist, dat heb ik nog heel lang gedaan.
Ja.
Dus het is niet echt één bron.
Nee.
Ik gebruik gewoon Google. En ik lees wel heel veel de krant. En dat zorgt er wel
Welke?
Voor.
Welke?
Het FD. En ik kan me nog wel herinneren dat ik helemaal op het begin de krant aan het lezen was. Dat zegt, de FD heb ik al jaren geleden al, had ik die ook al. En dat ik altijd had gezien, wat bedoelen ze eigenlijk? Al die termen en al die cijfers.
Ja.
En dat ik nu de krant heb, dat ik het niet allemaal begrijp.
Ja, precies. Ik vind de FD soms ook nog best wel onleesbaar. Ik denk dat het een beetje is, net zoals het lezen van boeken in een andere taal. In het begin is het gewoon allemaal natuurlijk een beetje Chinees. En staat er obligaties en dan moet ik alweer terugdenken, wat is dat ook alweer? Terwijl je in de volgende zin alweer 3 termen staat die je ook niet begrijpt. Waardoor je voortdurend aan het denken bent, wat is het? En je ziet de samenhang van de zin niet meer.
Ja, het is gewoon van een leercurve waar je doorheen gaat. Ja. Ja. Dus ik heb niet een hele concrete website of iets. Nee. Ik denk, gebruik gewoon Google.
Ja, Google is je beste vriend.
Ja, en het beste is, dat is überhaupt met leren. Als je iets tegenkomt wat je niet begrijpt, schrijf het op en ga het zoeken.
Ja.
En als je dat constant doet, dan ga je van, leer wel. Al heb ik ook wel veel met mensen gesproken hierover. Ik heb best wel wat gewoon een meeting gehad met mensen die ook dividendbeleggen doen. Ja. Dus ik heb daar wel veel van geleerd. En is misschien ook wel een mooie die past wel bij deze aflevering. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat heb ik misschien ook in de eerste aflevering verteld. Als je aandelen koopt, dan moet je dat met plezier doen en met een soort van zonder emotie. Ik kan me nog zo goed herinneren toen dat gezegd werd. Dat kan ik echt niet. Ik ga nooit voor 100.000 euro aandelen kopen.
Ja.
En dat ik dat nu echt gewoon helemaal doe hoe hij dat zegt. En dat is wel, die zit nog steeds in mijn hoofd.
Ja.
En daar merk ik al gewoon wat voor leercurve ik doormaak.
Nou, wat goed. Leuk.
Hebben we nog een review?
Ja, volgende. Hoi Pim en Milou. Ik heb afgelopen tijd met veel plezier jullie podcast geluisterd. Echt superleuk en erg leerzaam. Ik had een vraag. Als je de naam van een aandeel intypt, in bijvoorbeeld de Giro, dan krijg je deze vaak als optie in euro en in US dollars. Heb jij hier een voorkeur voor en waarop baseer je dat? Groetjes, Joyce.
Kijk, deze vraag komt heel erg naar boven als je eenmaal begint bij de Giro. Dus als je hebt straks een account, dat is bijna goedgekeurd. En dan typ je straks bij de Giro, typ je Shell in. En dan zie je Shell een aantal keer staan. En dan denk je, welke aandeel moet ik nou hebben?
Yeah.
Shell is genoteerd op meerdere beurzen. In Londen en in Nederland.
Ja,
en volgens mij ook nog in Amerikaanse beurzen ook. En welke moet je kopen?
Ja.
En dat heb je eigenlijk bij elke aandeel. Grote aandelen die zijn op heel veel beurzen vertegenwoordigd.
Ja.
Nou, daar gaan we het volgende keer helemaal uitgebreid over hebben.
Mm-hmm.
Maar om een antwoord te geven op de vraag van Joyce, kies altijd de thuisbeurs. Dus elk bedrijf heeft een thuisbeurs. Nou, Shell heeft het hoofdkantoor in Den Haag.
Ja.
En dat wil je eigenlijk, want als je dan is het makkelijker, kan je sneller je aandelen kopen en verkopen, omdat er gewoon meer vraag en aanbod is. En daarnaast, 9 van de 10 keer is het zo dat als het genoteerd is op de thuisbeurs, is dat het ook handelt in die valuta. En dat is veel fijner. Want dan heb je ook niet te maken met valuta koers.
Een heel beknopt antwoord van wat we volgende week dus nog verder gaan.
Hier gaan we volgende week veel verder op door. Van wat zijn beurzen en hoe kies ik nou de juiste beurs?
Ja. En wat heeft de valuta van die beurs ermee te maken?
Ja, en wat zijn small caps, mid caps, large caps?
Spannend! Oké, nou dan kijk ik daar maar weer naar uit.
Ik ook.
Goed, tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Doei!